She walks like an angel walks. She talks like an angel talks. And her hair has a kind of curl. To my mind, she's my kind of girl. She's wise like an angel's wise, with eyes like angel's eyes, and a smile like a kind of pearl. To my mind, she's my kind of girl.
Welkom bij de eerste podcast over Rut, het Bijbelboek dat genoemd is naar zomaar een vrouw. Het is een klein boekje. In een paar podcasts lezen we het uit. Muziek en techniek worden verzorgd door Henk van het Hof en ik ben Friso Bogert, remonstrants predikant. Het verhaal over Rut gaat over heel gewone mensen, zoals er zoveel zijn. Mensen die vaak wel een boek zouden kunnen schrijven over hun leven. Over alles wat er in een mensenleven kan gebeuren aan lief en leed. Maar de meeste mensen doen dat niet. Het boekje laat zich lezen als een familiedrama, een streekroman, waarin, spoiler alert, alles op zijn pootjes terechtkomt. Je kunt je afvragen waarom dit verhaal eigenlijk in de Bijbel staat, zo gewoon als het is. Dat is echter helemaal niet zo gek, want veel verhalen in de Bijbel gaan over heel gewone mensen. Niet over geloofshelden of bijzonder getalenteerden. Het gaat in de Bijbel vaak over mensen zoals iedereen, die mooie en nare dingen meemaken en zich afvragen wat de bedoeling is van het leven. Voordat het eerste woord klinkt, alvast iets over het laatste woord, David. Die herdersjongen die koning zal worden en verre voorvader is van Davids zoon lang verwacht, Jezus. Die ze later de Messias, de Redder, gingen noemen. Vayehi bimei, zo vangt in het Hebreeuws het verhaal van Rut aan. En het geschiedde in die dagen. Grappig natuurlijk, want met die woorden begint ook het kerstverhaal over de geboorte van Jezus in Bethlehem. In die plaats speelt het verhaal van Rut ook. Die plaatsnaam betekent broodhuis, wat overigens niet wil zeggen dat er altijd brood is. Als het verhaal begint, is er hongersnood. En een man genaamd Elimelech zegt tegen zijn vrouw Naomi dat ze met hun twee volwassen zonen Bethlehem moeten verlaten en naar het buurland Moab moeten gaan, omdat daar nog voedsel te krijgen is. Net zoals vandaag de dag gebeurt, gaat het jonge gezin op weg om elders een beter bestaan te vinden. Niets nieuws onder de zon, vluchtelingen. Hongersnood en oorlog zijn van alle tijden.
Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Hoe ver moet je gaan? De verre landen zijn oorlogslanden, veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden. Hoe ver moet je gaan? Vluchten kan niet meer. Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten. En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar. We schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Mm.
Aangekomen in Moab, een streek die in vijandschap leefde met de Joden, vindt het gezin er brood. Zowel vader als beide zonen gaan dood. En de vrouw Naomi blijft achter met haar twee schoondochters, twee vrouwen uit Moab. Ze heten Orpa en Rut. Naomi krijgt heimwee naar huis. Hoe zou het daar nu zijn, in Bethlehem? Ze had gehoord dat de hongersnood voorbij is. Het verlangen naar haar land van oorsprong groeide. Wee naar haar heim, naar de vertrouwde grond. Het was toch misschien maar beter thuis te zijn, om thuis te sterven. Naomi gaat op weg naar huis. Haar schoondochters gaan mee op weg. Niet duidelijk is of ze echt meegaan of dat ze toch in Moab blijven en Naomi alleen maar uitgeleide doen. De keus, het afscheid, wordt uitgesteld. Maar dan komt de grens in zicht. Naomi doorbreekt het stilzwijgen. Lieve dochters, ga terug naar huis. Laat je oude schoonmoeder alleen naar haar geboortegrond gaan en gaan jullie terug naar die van jullie. Jullie zullen vast weer een man vinden. Als Moabitische is jullie toekomst onzeker in Bethlehem. Het is een oeroud menselijk principe. Wat we niet kennen, lusten we niet. Een Joodse vrouw is in het vreemde Moab niet thuis en de Moabitische vrouwen worden in Bethlehem niet snel geaccepteerd. In het zicht van het afscheid moeten de vrouwen enorm huilen. Zoals ook nu nog gebruikelijk in het Midden-Oosten zetten de vrouwen het op een hartstochtelijk huilen. Men weet daar beter dat weggestopt leed vaak gaat spoken, vroeg of laat. In de gebroeders Karamazov van Dostojevski zegt de oude man de Starets tegen de vrouw die haar enige geboren zoon verloor: vrouw, troost u zelf niet, maar ween, ween. Weet slechts dat uw zoon een der engelen Gods is en dat hij uit de hemel op u neerziet, zich over uw tranen verheugt en die aan de Heer toont. Mooi, de vrouwen hoeven hun verdriet niet te verbijten. Het leven is soms een tranendal en dan kan het helend zijn om het met elkaar te delen. Ga nu, zegt Naomi. Heb ik nog zonen in mijn dorre schoot die jullie tot man kunnen dienen? Tegenwoordig een gekke gedachte, maar toen was het gebruik dat de weduwe met een broer van haar overleden man trouwde. De twee schoondochter weduwen zouden dan gewoon met een andere broer zijn getrouwd. Maar ja, die was in dit geval niet voorradig. Hun gehuil is nog niet verstomd of één schoondochter, Orpa, omhelst Naomi. Dag, moeder. En ze rent weg terug naar huis. Ze gaat terug naar haar volk en naar haar God. Rut daarentegen, zij gaat niet terug. Op de grens van twee werelden kiest zij ervoor met haar schoonmoeder voet te zetten in Israël. Zij doet het met woorden die tot de meest ontroerende van de hele Bijbel behoren. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden.
This land is your land, this land is my land, from California to New York Island. The redwood forest, the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking the ribbon of highway, I saw above me the endless skyway, saw below me the golden valley, this land was made for you and me. This land was made for you and me. This land was made for you and me.
Met die woorden is Rut boven zichzelf uitgestegen. Die woorden zijn eigenlijk te groot voor een mens. Toen ik ging trouwen, vroegen wij aan de dominee die ons huwelijk zou inzegenen, hoe we nou toch zouden kunnen beloven om bij elkaar te blijven. Je moet het hoog opgooien, zei hij. Een enkele keer in je leven moet je dat doen. Iets beloven, iets belijden, waarvan je slechts kan vermoeden dat het de beste keuze in je leven zou kunnen blijken te zijn. Op hoop van zegen dat het je houvast biedt in minder goede tijden. Terug naar Rut. Rut weet heus wel dat haar leven in Israël geen rozengeur en maneschijn zal zijn, maar ze kiest er toch voor omdat ze erop vertrouwt dat ze het met die ene God van Israël zal redden, wat de toekomst ook brengen mogen. En om nog aan te zetten hoe bijzonder het is, heeft de schrijver 6 maal vermeld dat het gaat om Rut de Moabitische. En dat klinkt in Joodse oren niet best. Ze stamt af van Moab, dat is de zoon van Lot, maar tevens zijn kleinzoon, want Lot verwekte die zoon bij zijn eigen dochter, nadat zij hem dronken had gevoerd. Moab is dus de zoon van een bewust ongehuwde moeder en een dronken zaaddonor. Dat was Nathan. Erfvijanden van het Joodse volk, dat zijn de Moabieten. En deze Moabitische zal stammoeder worden van David en daarmee van Jezus. Wiens Joodse bloed dus niet van vreemde smetten vrij is. Dat is een oud verlangen. Ons eerste volkslied anno 1816 bezong dat letterlijk. Hoor maar.
Wier Nederlands bloed door daderen vloeit van vreemde smetten vrij. Wiens hart voor land en de koning vloeit verheffend en zang als wij. Hij stel met ons vereend van zint met onbeklemde borst. Het Godgevallig feestlied in voor vaderland en vorst. Voor vaderland en vorst.
Waar u gaat, zal ik gaan. De vrouwen gaan de grens tussen Moab en Israël over, de grens die volkeren scheidt. Aangekomen in Bethlehem gaat dat als een lopend vuurtje rond.
Naomi is terug, met iemand bij zich, een Moabitische.
Rut zal ervaren hoe dat is, opgenomen worden in het volk van de God van haar schoonmoeder. Zij zal de tale Kanaans, de taal van het Joodse volk, horen. U zult de vreemdeling barmhartigheid bewijzen, welkom heten, want wij zijn zelf ooit vreemdelingen geweest. Maar het pakt anders uit.
Ach kijk, daar gaat Naomi, wat is ze oud geworden. Die komt van een koude kermis terug, zeg. Ze is terug met hangende pootjes. En dan heeft ze notabene ook nog een Moabitische meegebracht. Die moeten we ook gaan onderhouden, zeker.
Toen zei Naomi, haar naam betekent lieflijke, lentekind, noem mij geen Naomi meer. Noem mij Mara, de bittere, want ik ben geen lentekind meer. De bladeren van de herfst vallen in mijn leven. Ik ben een bitter herfstkind geworden. Triest maakt Naomi deze laatste gang. Een weduwe zonder kinderen. Ze ziet alleen het gemis. Ze ziet alleen wat ze mist, wat er niet meer is. Wat ze allemaal heeft moeten inleveren. Wat ze nog wel heeft, ziet ze over het hoofd. Haar trouwe schoondochter, Rut. Deze twee door het leed getroffen vrouwen komen aan in Bethlehem. Bij het begin van het maaien van de gerst, zo staat er. Daarmee eindigt dit eerste deel toch nog met een glimp van positiviteit. Het maaien van de gerst valt namelijk in de tijd van Pasen. Feest van leven uit de dood, van licht in de duisternis. Feest waarop Naomi's volk de bevrijding uit Egypte, uit angstland, viert. Zo'n mooi Bijbels principe. In de Bijbel wil het nooit helemaal hopeloos worden met mensen. Als je er oog voor hebt, kun je je daaraan optrekken.